Maar wordt het dan niet hoog tijd dat er onderhandelingen worden gevoerd welke mogelijk tot een huwelijk zouden leiden?
Mijn broer Jerome, die zoals u weet aan het hoofd staat van s prinses opvoeding, heeft zijn voelhorens reeds uitgestoken, majesteit. Hij meent een goede kandidaat op het oog te hebben.
En wie zou deze uitverkorene dan zijn?
Maximiliaan van Egmond, de graaf van Buren, is onlangs overleden en heeft in zijn testament de wens te kennen gegeven dat een huwelijk tussen prins Willem en zijn dochter Anna overwogen moet worden.
Maximiliaan van Buren. Ik herinner mij hem heel goed. Zijn dochter Anna is ongetwijfeld de rijke erfdochter. Zo op het eerste gehoor lijkt mij dit geen onverstandige verbintenis in waarde.
Acht u het wenselijk om voorzichtig te polsen naar eventuele gevoelens van de prins voor de jonge gravin van Buren?
Mijn vader Granvel, wordt u nu niet wat te sentimenteel? Waartoe dient een huwelijk? Toch in de eerste plaats om de maatschappelijke positie van de bruidegom te verstevigen. Of om somtijds in de politiek het onverzoenlijke te verzoenen. Al het overige wat betrekking heeft op een huwelijk vindt zijn weg na de huwelijksvoltrekking. Ik zou zeggen, laat uw broer Jerome deze zaak iets bespoedigen.
Wilt heden nu treden? Een hoorspelserie over gedeelte uit het leven van Willem van Oranje bij de herdenking van zijn sterfjaar 400 jaar geleden. Vanavond hoort u het tweede deel, een dreigend verbond.
Willem van Nassau, prins van Oranje, bekent gij voor de kerk dat u tot vrouw gekozen hebt de edelvrouwe Anna van Egmond, gravin van Buren? En belooft gij haar lief te hebben als een getrouw echtgenoot zijn vrouw verschuldigd is?
Ja.
Anna van Egmond, gravin van Buren, bekent gij voor de kerk dat u tot echtgenoot gekozen hebt Willem van Nassau, prins van Oranje? En belooft gij hem te dienen en hem nimmer te verlaten?
Ja.
De Allerhoogste schenken aan deze verbintenis zijn zegen.
Ja.
Hoogheid, een speciale koerier heeft een brief voor u bezorgd, afkomstig van het keizerlijk hof te Brussel. Alsjeblieft.
Dank u. Mijn waarde prins, de oorlog met Frankrijk baart mij grote zorgen. Uw organisatievermogen en inzicht kunnen niet langer worden gemist. Ik draag u op zo spoedig mogelijk in de Nederlanden een krijgsmacht te organiseren en u daarmee te voegen bij het leger in het noorden van Frankrijk dat onder aanvoering staat van de graaf van Egmond. Ik verwacht van u dat u ten spoedigste zult vertrekken. Goedemorgen.
Oh, ik ben kennelijk weer in slaap gevallen.
Het is nog vroeg.
Zal ik gauw opstaan?
Nee. Blijf nog maar even liggen. Ik heb iets met je te bespreken.
Kijk je somber. Is er iets naars?
Och, iets naars. Het betreft voor mij iets eervols. Maar voor ons samen heeft het wel een wat minder prettige kantje.
Vertel gauw. Wat is er?
Ik heb van de keizer opdracht gekregen om als aanvoerder deel te nemen aan de oorlog tegen Frankrijk.
Willem!
Nou, daar hoef je niet zo van te schrikken. Want voor ik aan die veldtocht deelneem, moet ik eerst een legermacht op de been brengen die ik in de Nederlanden moet recruteren. Daar gaat een behoorlijke tijd overheen. Maar dat houdt natuurlijk wel in dat wij elkaar een tijd lang wat minder vaak zullen zien.
Wat minder vaak? Wat houdt dat in?
Nou, een aantal maanden zijn er wel mee gemoeid.
Een aantal maanden? En ga je dan naar het oorlogsfront? En loop je dan de kans om te sneuvelen?
Lieve Anna, je denkt nu wel erg ver door. De komende maanden houd ik me op in de Nederlanden, want een leger formeren kost heel wat tijd. En voordat ik naar Frankrijk vertrek, ben ik al meermalen terug geweest hier in Breda. Dus aan een mogelijk sneuvelen zijn we nog lang niet toe. En wie weet, misschien is de vrede al getekend voordat ik in Frankrijk ben aangekomen.
Majesteit.
Zou u zo goed willen zijn zich te begeven naar de vertrekken van mijn zoon en hem te vragen of het hem schikt mij te bezoeken?
Zeker, majesteit.
U heeft mij ontboden, vader?
Nee, Philips. Ik heb je niet ontboden. Ik heb gevraagd of je mij zou willen bezoeken. Maar ga zitten als je wilt.
Dank u.
Mijn zoon, ik heb iets belangrijks met je te bespreken. Ik heb hier al weken, zo niet maanden, over nagedacht. En vannacht heb ik definitief mijn besluit genomen.
En wat behelst dat besluit, vader?
Dit besluit heeft in hoge mate van doen met mijn lichamelijke gesteldheid. Mijn gezondheid neemt ziender ogen af. Mijn krachten tanen. Ik word hevig geplaagd door de jicht. Mijn geheugen laat mij meer en meer in de steek. Kortom, ik voel de verantwoordelijkheid die ik draag als keizer van een rijk waarin de zon nooit ondergaat, zoals de bisschop van Atrecht dat laatst formuleerde. Ik ervaar dit keizerschap als een te grote last.
Wat wilt u hiermee zeggen, vader?
Om het heel duidelijk te zeggen, ik heb mij voorgenomen om afstand te doen van de troon.
Afstand te doen van de troon? Ja, maar dat kunt u niet menen, vader. U bent toch keizer voor het leven?
Ik heb nooit keizer willen zijn in naam, maar met ter daad. Nu dit laatste niet meer mogelijk is, omdat ik lichamelijk en geestelijk niet meer tot daden in staat ben, acht ik het mijn plicht deze taak over te dragen aan jongeren die sterk van lichaam en geest zijn.
Ja, maar u zou toch bevoegdheden kunnen overdragen, desnoods tijdelijk, tot u zich weer sterker voelt. U zou toch iets meer aan uw raadgevers over kunnen laten, zonder dat u de wereld schokt door afstand te doen van de troon? Want de wereld zal geschokt zijn, vader.
Daar ben ik mij van bewust. Maar dat zal mij toch niet weerhouden om uit te voeren wat ik mij voorgenomen heb. Ik stel mij voor mijn rijk te splitsen en het oostelijk deel te doen overdragen aan mijn broer Ferdinand, terwijl ik jou, mijn zoon, de verantwoordelijkheid wil overdragen voor Spanje en de Nederlanden. Ik wil als het ware pontificaal van mijn volgelingen afscheid nemen. Alle ridders van het Gulden Vlies moeten uitgenodigd worden, als ook de Spaanse edelen en de kerkelijke autoriteiten. In het bijzonder stel ik hoge prijs op de aanwezigheid van de jonge prins van Oranje. Hoe is jullie relatie eigenlijk?
Goed, vader.
Heb je hem vaak ontmoet?
Niet zo vaak.
Heb je hem ook wel gesproken? Ik bedoel, niet oppervlakkig, maar heb je wel eens een gesprek met hem gehad?
We hebben een enkele keer een goed gesprek gehad, vader.
Dus jullie verstandhouding is goed?
Onze verstandhouding laat niets te wensen over, vader. Als voorbeeld mogen dienen dat ik op zijn verzoek peetvader van zijn zoon geworden ben. Deze zoon van prins Willem draagt dan ook als eerste mijn naam. Philips Willem.
Ja, zo zie je hoe het mij vergaat. Natuurlijk wist ik dat. Hoe kon ik dat vergeten?
Ach, het is dan ook een voorval van weinig betekenis, vader. Zeker in vergelijking met alle problemen die u omringen.
Hoe het zij, wil je persoonlijk op toezien dat prins Willem uit Frankrijk wordt teruggeroepen om bij mijn afscheid van de troon aanwezig te kunnen zijn.
Maar natuurlijk, vader.
Hoe is het nu met de prinses, dokter?
Niet zo goed, vrees ik. Haar voorhoofd voelt nog zeer warm aan. Ondanks de aderlating wil de koorts niet wijken. Ik acht het raadzaam dat de prins wordt gewaarschuwd en wel zo spoedig mogelijk.
Moet de prins gewaarschuwd worden? Hij is op reis.
Waar is de reis heen?
Naar, ik meen, naar Oostenrijk. Maar zijn secretaris zal wel beter op de hoogte zijn.
Waar kan ik die secretaris vinden?
Ik zal het u wijzen. Hier is het, dokter.
Ja, ik vind het nu wel. Gaat u maar snel terug naar de prinses en houd haar hoofd koel met compressen.
Ja, dokter.
Ja? Ah, dag, dokter.
Het ziektebeeld van de prinses verslechtert met het uur. Weet u waar prins Willem zich bevindt?
Hij is op reis naar Frankfurt voor een ontmoeting met vorst Ferdinand, de oom van koning Philips.
Weet u zijn route?
Ja, die weet ik precies.
Zend een van de beste ruiters achter hem aan. De prins moet onverwijld terugkeren. De gezondheidstoestand van zijn gemalin is zeer ernstig.
Ja, maar in ernst, prins Willem, u gelooft dus echt in een spoedige vrede met Frankrijk.
Ongetwijfeld. Ja. En weet u waarom? Om het maar eens zeer onofficieel uit te drukken. Onze vorst, koning Philips, is weer op vrijersvoeten.
Dat kunt u niet menen.
Nee. Kunt u zeggen wie er gelukkig is?
Dat kan ik best zeggen, want het is in de Nederlanden helemaal geen geheim meer. Er wordt openlijk over gesproken.
Oh, u maakt mij nieuwsgierig.
Het betreft Elisabeth van Valois.
Elisabeth van Valois? De dochter van de koning van Frankrijk?
Ja. En begrijpt u nu waarom ik veronderstel dat de oorlog snel afgelopen zal zijn?
Nou, dat zou ik denken. Je kunt toch moeilijk oorlog voeren met je aanstaande schoonvader?
Mag ik de heer even storen?
Wat schort er aan, Jozef?
Er is zojuist een bode aangekomen uit de Nederlanden. Hij heeft een dringende boodschap voor prins Willem van Oranje.
Voor mij? Waar is die bode?
Hij bevindt zich in de bibliotheek, hoogheid.
Wilt u mij een ogenblik verontschuldigen, heer graaf?
Zeker.
Wat is er aan de hand?
Ik hoor regelrecht uit Breda, hoogheid. De prinses is ernstig ziek.
Mijn vrouw? Ernstig ziek?
Ja, de dokter heeft gezegd dat u onverwijld terug moest komen.
Jozef, laat ogenblikkelijk mijn paard zadelen.
Zeker, heer, zeker.
Heer graaf, u moet mij verontschuldigen. Ik moet spoorslag terug naar de Nederlanden. Ik kreeg zojuist het bericht dat mijn vrouw ernstig ziek is.
Wat moet ik zonder jou?
sluit haar de ogen. De prinses is ingeslapen.
Anna. Oh. Anna. Mijn liefste. Mijn liefste.
Nee, lieve schatten, nu niet meer. Ik wil nu even met jullie papa spreken.
Gaan jullie maar even achter in de tuin, naar het doolhof.
Dat is een goed idee. En als jullie over een kwartiertje de uitgang nog niet gevonden hebben, komen papa en ik jullie redden.
Ja, dat is leuk. Kom mee, Maria.
Ik kan weer met moeite mijn tranen bedwingen, Willem. Als ik die twee schatten zie. Zo jong nog en dan al zonder moeder. Hoe diep tragisch.
Moeder, ik wilde u iets vragen.
Ik weet wat je zeggen wil, mijn jongen. En dat is natuurlijk goed.
Hoe weet
je? Je wilt voorlopig de kinderen hier onderbrengen. Dat begrijp ik toch. Dit is toch de meest voor de hand liggende en de veiligste plaats voor ze.
Ik voel me toch wel wat bezwaard om u deze last op de schouder.
Ik wil hier geen woord meer over horen, Willem. Ik vind het heerlijk dat ik nog in staat ben om voor die kleine te kunnen zorgen. Nou, schuif in elk geval die last maar van je schouders.
Dank u, moeder.
Vertel me eens, Willem. Hoe is de toestand nu in de Nederlanden?
Het is er vrij rustig. Er heeft een zekere welvaart.
Maar hoe is het godsdienstig? Vindt de leer van Luther er ook ingang?
Rondom Brussel weinig. In Antwerpen wat meer. Maar vooral in de noordelijke Nederlanden worden veel aanhangers getroffen van de nieuwe leer. Vooral de gedachten van de Zwitserse hervormer Calvijn vinden daar een voedingsbodem.
En worden de mensen die breken met de leer van Rome en openlijk voor de nieuwe leer uitkomen met rust gelaten?
Tot nu toe, in zekere zin wel. Ja, het is er natuurlijk niet als hier, waar talrijke vorsten openlijk voor Luther hebben gekozen. Keizer Karel haatte Luther. En bij hem stond de strijd tegen de nieuwe stromingen in de kerk hoog in het vaandel. En ik denk niet dat aan dat standpunt onder koning Philips veel verandering zal komen. Maar vooral in de noordelijke Nederlanden merkt men weinig van de Spaanse overheid.
Is er een vorm van zelfbestuur?
Jazeker. Het land wordt in wezen geregeerd door de stadhouders en door de leden van de Raad van State.
En zijn er in die Raad van State leden die zich openlijk voor de nieuwe leer hebben uitgesproken?
Dat niet. Maar voor de meesten van hen is dat ook helemaal geen probleem. Voor mij trouwens ook niet. Over het algemeen is men de mening toegedaan dat een ieder voor zich moet uitmaken op welke manier hij zijn God wil dienen.
Zo moet het ook zijn. Men moet vrij zijn in zijn keus. Vrijheid van geweten, dat vind ik een heel belangrijk goed, Willem. En daarom vind ik het fout dat Luther en zijn aanhangers zo door de kerk zijn aangevallen. En dat zij door keizer Karel met het zwaard werden bestreden.
Hoe staat vader daar tegenover?
Hij spreekt zich er niet over uit. Maar in ons graafschap is het geen enkel probleem. Het staat ieder vrij om te geloven en te belijden wat hij het beste acht. En vader zal erop toezien dat dat zo blijft, dat verzeker ik je. Vervolgingen om des geloofs willen, vindt hij uit een boze. Daar kan hij zich zo over opwinden. Daar ben ik helemaal met hem eens. En wat mij betreft, ik ben zo blij dat ik de Bijbel van Luther in mijn bezit heb. Er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet in lees. Maar goed, vertel me nu eens wat jouw naaste toekomstplannen zijn.
Plannen voor mij persoonlijk, die heb ik nog niet, moeder. Het ziet er naar uit dat ik in de niet al te verre toekomst weer naar een echtgenote zal moeten uitzien, maar daar ben ik nog totaal niet aan toe. En verder,
Ik vertrek in deze dagen met een delegatie naar Frankrijk om de vredesonderhandelingen af te ronden. Ik zal er de Franse koning ontmoeten. Het is een zegen dat aan die bloedige oorlog tussen Spanje en Frankrijk een einde is gekomen.
En ik moet u zeggen, mijn waarde prins, dat uw aandeel tijdens de onderhandelingen van bijzonder groot belang is geweest. U hebt u uitstekend geweerd.
Ik dank u, eminentie. Ik vond overigens wel dat de onderhandelingen erg moeizaam verliepen.
Ja, wat wilt u? Bij alle onderhandelingen trachten beide partijen het onderste uit de kant te halen. En voor de Franse onderhandelaars was het natuurlijk een uiterst moeilijke zaak. Omdat ze hun eisen toch min of meer vanuit hun positie van overwonnenen naar voren moesten brengen.
Koning Philip zal wel tevreden zijn met de resultaten, stel ik mij voor.
Dat veronderstel ik ook. De Fransen weg uit zuidelijk Europa, heel Italië weer onder gezag van Spanje. Dat zijn belangrijke successen voor onze vorst. Hm. Ik vond trouwens uw voorstel om Calais voorlopig onder Frans bestuur te houden buitengewoon diplomatiek. In de eerste plaats voelden de Fransen zich daardoor zeer gevleid. En aan de andere kant was het een bijzonder strategische zet tegenover Engeland.
Ik dank u voor dit compliment, kardinaal Granvelle. Ja?
Hoogheid, ik heb u niet eerder kunnen bereiken, maar er is vanmorgen een schrijven aangekomen van koning Hendrik. En ik meen dat er nogal haast mee is, alstublieft.
Dank je, André. Een ogenblikje nog, André. Het betreft een uitnodiging van de Franse koning om overmorgen deel te nemen aan een jachtpartij. Wil je het gebruikelijke briefje opstellen dat ik de uitnodiging gaarne aanneem? En wil je erop toezien dat dit bericht vandaag nog aan het kabinet van de koning wordt aangeboden?
Zeker, hoogheid.
Heerlijk zo'n jachtpartij. Vindt u niet, prins Willem?
Ik geniet met volle teugen, majesteit.
Ondanks de hitte is het hier in de bossen van Faenzaal dit heerlijk koel, vind ik.
Het is hier in alle opzichten schitterend.
Maar desondanks ben ik toe aan een koel glas witte wijn. Wilt u mij vergezellen?
Het is mijn eer, majesteit.
Koele witte wijn, graag.
Zeker, majesteit.
Zo, neemt u plaats.
Dank u.
Alsjeblieft, majesteit.
Dank u. Zo, laten wij het glas heffen op het succes van ons vredesverdrag.
Daar voldoe ik graag aan, majesteit. Op een lange periode van rust en vrede in Europa.
Salute. Ja, ik heb u gisteren toch met een zekere verwondering gadegeslagen, mijn waarde prins van Oranje.
Hoezo, majesteit?
U nam deel aan de onderhandelingen nota bene in de functie van gevolmachtigde voor Spanje, terwijl u in wezen een Fransman bent. Het prinsdom Orange is, hoewel soeverein, toch ontegenzeggelijk gelegen in Frankrijk.
Dat kan ik niet ontkennen, majesteit. Maar daar staat tegenover dat het overgrote deel van mijn bezittingen zich in de Nederlanden bevindt. Daarnaast ben ik stadhouder van belangrijke gewesten al daar. En uit dien hoofde een toegewijd dienaar van onze vorst, koning Philips.
Ik begrijp het, prins Willem. En in uw hoedanigheid van toegewijd onderdaan zult u ook wel instemmen met de plannen die wij hebben gesmeed.
Voor zover ik van deze plannen op de hoogte ben, zonder enig voorbehoud, majesteit. Ik vind het bijvoorbeeld een uitstekende beslissing dat het gewest Lotharingen weer aan Frankrijk is toegewezen. En ook ten aanzien van Calais lijkt mij een
ik
juist...
Ik bedoel niet zozeer de politieke resultaten van onze onderhandelingen, mijn waarde prins, maar meer het gezamenlijk optreden van Spanje en Frankrijk tegen de grootste gezel van onze dagen.
Waar u op doelt, ontgaat mij enigszins, majesteit.
Ik bedoel de gezel van de nieuwe religieuze stromingen, waardoor de positie van de Heilige Moederkerk aangetast dreigt te worden.
Nu is het mij duidelijk, majesteit.
Met de aartsbisschoppen de Guise en Granvelle, alsmede met de vertrouweling van de koning Don Fredro, hertog van Alfa, hebben wij een belangrijke beslissing genomen. Nou, u bent bij dat onderhoud niet aanwezig geweest, maar tegenover de gevolmachtigde van de Spaanse koning kan ik hierover toch wel vrij uitspreken, neem ik aan.
Dat is geheel te uw beoordeling, majesteit.
Nog wat wijn graag.
Zeker, majesteit.
Ja. Het moet nu radicaal uit zijn met de invloed van de zogenaamde hervormers. Of ze nu Lutheranen of Calvinisten heten. Niet alleen de leer van de kerk vallen zij aan. Zij tarten ook het gezag van de staat. Zij prediken opstand en opstandigen kan men niet hard genoeg aanpakken.
Uw standpunt is duidelijk, majesteit. Moeten wij nog lang wachten op de daadwerkelijke maatregelen?
Wis en waarachtig niet. Onze plannen liggen klaar. Alle leiders van de opstandige bewegingen, alsmede ook die vorsten en gezagdragers die met de nieuwe denkbeelden heulen, zal de mond gesnoerd worden en bij de minste weerstand zullen zij alle uit de weg worden geruimd. Wij zullen die opstandige geesten radicaal onderdrukken.
In Spanje heeft de nieuwe leer toch nog weinig of geen grond onder de voeten gekregen, dacht
ik. Het gaat ook niet alleen om Frankrijk of om Spanje. Wij willen juist de brandhaarden van de opstand vernietigen. Desnoods in Genève of in Duitsland zelf. In elk geval zal van nu af aan in onze gebieden geen enkel opstandig geluid meer worden geduld. Godsdienstoefeningen van de ketters zullen verboden worden op straffe des doods. Bezoekers van geheime bijeenkomsten zullen in de martelkamers belanden en door het vuur van brandstapels zal heel Europa gelouterd worden en bevrijd van ketterij.
Ik begrijp uit uw woorden ook de Nederlanden?
Uiteraard ter zaak ook de Nederlanden. Want buiten bepaalde vorstendommen in Duitsland is er geen gebied in Europa waar de nieuwe denkbeelden zo'n ingang hebben gevonden als juist in de Lage Landen. Kardinaal Granvelle zal zich in het bijzonder concentreren op het opstandige gebroed in de Nederlanden. De Spaanse inquisitie zal worden ingeschakeld. Er zal van de opstandige bewegingen geen Spaan meer overblijven.
Heer Graaf, er is onverwacht bezoek voor u.
Wie wacht het mij zo vroeg in de ochtend te storen?
Het is zijn hoogheid, prins Willem van Oranje.
Oranje? Waar is hij?
In de vestibule.
Laat hem ogenblikkelijk plaatsnemen in de bibliotheek. Zeg hem dat ik binnen 5 minuten bij hem ben. Willem van Oranje. Wat een verrassing je nu alweer terug te zien. Al is het uur wat ongebruikelijk.
Neem me niet kwalijk dat ik je zo overval, Egmond. Ik ben hier gisteravond laat aangekomen. Maar ik heb zulk belangrijk nieuws dat ik vanmorgen ogenblikkelijk naar je toegereden ben.
Vertel me, wat is er aan de hand? Je was gisteren op jacht met onze beminnelijke Hendrik de Tweede.
Beminnelijk, zeg je. Ja, tegenover ons, vanuit zijn positie van overwonnene. Maar er is nu een monsterverbond opgericht. Luister. Niet op de hoogte zijnde van mijn onafhankelijke positie en overtuigd zijnde van mijn absolute loyaliteit tegenover het Habsburgse huis, heeft hij mij op de hoogte gesteld van de plannen welke hij samen met Granvelle, de Guise en de hertog van Alva heeft gesmeed. Het komt erop neer dat zij met alle mogelijke geweld de aanhangers van de nieuwe leer, om het even of het nu om volgelingen van Luther gaat of om die van Calvijn, willen uitroeien. Hoor eens, Egmond. Het gaat om het volgende. Welke instantie voert in de Nederlanden het gezag uit? Dat zijn niet de Spanjaarden. Dat is niet de landvoogdes. Dat is niet de Inquisitie. Maar dat zijn wij. En met wij bedoel ik de Raad van State en de stadhouders. Akkoord, wij hebben de eed van trouw gezworen aan de koning. Maar dat houdt niet in dat wij zonder meer kunnen toestaan dat in de Nederlanden een ongelimiteerde heksenjacht wordt georganiseerd op onschuldige burgers, welke alleen verweten kan worden dat zij op godsdienstige punten anders denken dan wij. Wij, gezagsdragers in de Nederlanden, zijn verantwoordelijk ook voor het welzijn... Wat zeg ik? Juist voor het welzijn van burgers die op bepaalde punten anders denken dan wij. Vrijheid van gedachten mag toch niemand ontnomen worden?
Je hebt in zekere zin gelijk, Oranje.
Wat? In zekere zin?
Laat me nu even uitspreken. Goed, je hebt gelijk. Ik ondersteun onvoorwaardelijk je verlangen om de Raad van State ten spoedigste bijeen te roepen. Maar op één punt verschil ik mogelijk met je van mening. Ik ben overtuigd van de integriteit, van de absolute oprechtheid van onze vorst Philips II, aan wie ik onvoorwaardelijk de eed van trouw heb gezworen. Ik ben met je eens dat als de plannen waarvan jij op de hoogte bent gesteld, als die zouden worden uitgevoerd, dat dat een regelrechte ramp voor onze gewesten zou betekenen. Alleen, deze plannen zijn beraamd door een aantal figuren buiten de aanwezigheid van onze vorst. Het leidt geen twijfel dat die figuren de koning van advies zullen dienen en zullen trachten hem voor hun plannen te winnen. Het is heel goed mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat koning Philips van deze plannen nog geheel niet op de hoogte is. In dat geval ga ik persoonlijk naar Spanje om zijn majesteit van ons inzicht op de hoogte te stellen.
Maar wat vind je van mijn voornemen om de Raad van State bijeen te roepen en de leden op de hoogte te stellen van hetgeen ik vernomen heb, Egmond?
Dat voornemen onderschrijf ik volkomen, mijn waarde prins. Roep de Raad van State bijeen. Roep de leden van de Raad bijeen. En ik zal er tegenwoordig zijn.
Dit was de tweede aflevering van een hoorspelserie in 4 delen, getiteld Wildheden nu treden. Regie Friso Cox.